Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Dit is een BNR podcast.
Nuremberg, 1936.
Wenn ich euch so sehe, dann wird es mir weh zu sprechen. Uns allen geht das Herz über. Vor Freude über euch. Ihr wisst gar nicht, wie das deutsche Volk euch lieb gewonnen hat.
Hier, in die menigte daar, dat is onder 600.000 mensen, daar staat ook Renaat van Tillo. Dat is de oud-oom van Christian van Tillo, waar deze podcast over gaat. Ja, hij is met een aantal vrienden in 1936 in een auto vanuit Antwerpen naar Nuremberg gereden om te luisteren naar Adolf Hitler.
Hoe heb je dit ontdekt? Want dit heeft van Tillo niet tegen jou. Dit is niet iets wat je op feestjes vertelt tegen anderen.
Nee, dit is niet wat je op feestjes vertelt tegen anderen. Nou was het zo dat ik in Antwerpen naar een archief ging. Dat was het archief van de Vlaams Nationalistische Bewegingen. En ik kreeg zo'n steekkarretje. En op dat steekkarretje lag een dagboek van Jozef de Lange. En Jozef de Lange is een zware antisemiet die ook zijn werk is daar, want hij was Vlaams nationalist, werd er ook bewaard. Dus ik sla dat boekje open, ik zocht de stof eraf en daar stond gewoon een reisverslag in van deze de Lange met de familie van Tillo. Mevrouw van Tillo en Renaat van Tillo. En daar stond dus in waar ze allemaal naartoe gingen. Heel Duitsland. Eindigend in Nuremberg. En eindigend bij de bijeenkomsten van de nazi-partij van Adolf Hitler.
Het is iets waar Christian van Tillo maar moeilijk overheen kan stappen. Dat hem blijkbaar blijft achtervolgen. Iets met hem doet. Iets in hem losmaakt. Hoe werd DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux?
Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen.
Hoe werken ze? En wie is Christian van Tillo, de eigenaar? De machtigste mediaman van de Lage Landen, die zich nooit in de media laat zien.
Blijf weg uit de schijnwerpers, doe dat nooit, niet in de spotlight.
De grote Christian van Tillo, de miljardair.
Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, Parool, Nu.nl, allerlei tijdschriften onder andere.
Die dan opeens zegt, ja, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand.
Ik ben Wendy Beenakker en ik maak deze podcast met Mark Koster. Hij volgde 2 jaar lang het spoor van Christian van Tillo voor zijn boek De Belg en deze podcast. Dit is Hoge Bomen DPG, aflevering 3. Het foute fundament. Mark, elk seizoen van Hoge Bomen duiken we ook helemaal in de geschiedenis van een bedrijf. En dat doen we nu ook in deze aflevering. We gaan meer dan 75 jaar terug straks, maar eerst even de recentere geschiedenis. Daar wil ik mee beginnen. Met een scène uit jouw boek, De Belg. Die zich afspeelt in een visrestaurant in Antwerpen. Schets die scène eens voor me. Het is een vergadering. Bart Eekhout, ja. Hoofdredactie van de Belgische krant De Morgen.
In 2019 schrijft Dagblad De Morgen staat een column in van Dimitri Verhulst. Nou, Dimitri Verhulst is een beetje, laten we zeggen, de Theo van Gogh van België. Die klapt er hard in en schrijft keihard over Israël dat het allemaal daar niet kan. Wat gebeurt er dan? Van Tillo wordt gebeld door een aantal Joodse organisaties en belt deze Eekhout op en die zegt, we moeten daar toch eens over praten. Kunnen jullie dat uit de krant halen of in ieder geval je excuus maken daarover? In dat visrestaurant Dom Sumer, ik ben daar geweest. Wendy, je weet niet wat je ziet. De geweldige vissen, daar komen allemaal van die mooie schaaltjes met garnaaltjes en dingetjes. Geweldige wijnen worden ook heerlijk voor je neergezet. Dus dat is zo'n typische Vlaamse lunch waarbij Van Tillo even zijn zin moet krijgen. Hij pleurt zijn fiets tegen de muur. En dan zegt hij tegen die hoofdrijk: nou, jongens, excuus maken. Nou, zij verharden. En dan gebeurt er iets.
Ja, want zij zeggen, we gaan het niet doen.
We gaan het niet doen.
De vis wordt erin verpakt. Dat is een journalistieke uitdrukking. Ja. Morgen is iedereen het weer vergeten.
We doen het niet.
Hou op met me.
Vond ik ook goed. Dus maar goed, de morgen zat daar. En er zaten drie mensen bij. Ook nog een directeur. Ik vermoei je niet met de naam. Maar toen gebeurde er wat. Het kwam dus nog weer op dat oorlogsverleden uit. En Van Tillo, die zegt ineens uit het niets. Hè, bevestigt even die mensen die daar aan tafel. Ja, die raakt geëmotioneerd. En zegt, ja, maar dat verleden heeft mij ook geraakt. Want ik heb ooit een relatie gehad met een Joods meisje. En dat Joodse meisje wilde niet met mij omgaan, omdat mijn familie fout was in de oorlog. Dat is een moment geweest waar deze hoofdredactie mij, die ik interviewde, toch steeds op terugkwam en zei dat hij ook zelfs volschoot, in ieder geval het moeilijk had, en dat het een emotioneel moment was. Hij schaamt zich daarvoor. Dat is waarom die column van Dimitri Verhulst hem raakt.
De Tweede Wereldoorlog is dan al bijna 75 jaar voorbij. Maar het hakt er nog altijd in bij Christian Van Tillo, zelf geboren op 25 maart 1962. Het etentje begint als een zakelijke discussie, maar het wordt een soort biecht. Waarom overschrijdt hij hier de journalistieke grens tussen uitgever en hoofdredacteur, geldschieter en onafhankelijk maker, die hij zelf dan zo hoog in het vaandel heeft staan? Daar laat hij zich op voorstaan. Het moet hem wel heel hoog zitten als hij bereid is om die prijs te betalen.
Nou, omdat hij toch dat imago hebben van de nette courantier, de mooie uitgever, de man die het goed heeft met de journalistiek. Ja, en als er dan zo'n bruin verleden is, hij heeft ook twee kranten overgenomen. Trouw, verzetskrant, Parool, verzetskrant. Dat past niet in het plaatje en dat wilde hij toch wel graag. Dus hij wil niet dat dit naar buiten komt.
Hoe fout was die familie?
Nou, die auto was verschrikkelijk fout. Dat was gewoon een nazi. En had hij ook nog een broer. Die heette Edmund Van Tillo. Was ook fout, ook 5 jaar vastgezeten. Ook allemaal vuile streken uitgehaald in de oorlog. En dan had hij dus de opa van Christian Van Tillo.
Opa Bill.
Daarvan is na de oorlog niks ontdekt. Maar ook dat was een Vlaamse nationalist. Dus ze zaten allemaal in die familie. In die wereld zaten ze. Kijk, weet je wat is, Wendy? En dan kun je wel zeggen, kijk, na de oorlog kun je een streep trekken. Maar dat is niet gebeurd, hè? Bill Van Tillo, de opa, neemt zelf in 1949 een uitgeverij over. En wat voor uitgeverij was dat? Een uitgeverij waar de nazi's hun collaboratieblaadjes uitgaven. Dus de familie was fout in de oorlog, maar nam ook na de oorlog een uitgeverij over waar nazi-geld in zat.
Je hebt best wel veel mensen bij het Parool gesproken, bij Trouw, de twee verzetskranten, ja, die allebei heeft overgenomen. Hier in Nederland zijn we daar heel trots op. Hè, op het feit dat zij tijdens de oorlog op die manier in verzet zijn gekomen. Is dat dan nooit ter sprake gekomen?
Ik heb dat natuurlijk gevraagd aan de mensen bij het Parool. Erik van Gruithuizen, de man die de overname deed. Ja, het is nooit te sprake gekomen.
Dus de familie was fout in de bezettingsjaren. Maar wat gebeurde er na de oorlog? Ik bedoel, je kunt toch niet blijven teren op die collaboratiecontacten?
Ja, dat gebeurde dus wel. De familie teerde heel erg op de collaboratiecontacten, omdat die mensen een beetje persona non grata waren geworden. Dus wat je kreeg, was dat al die collaborateurs een beetje samenklonten in één uitgeverij. En die uitgeverij, die nam Bill Van Tillo over. Dus je ziet eigenlijk een rechtstreekse lijn van Nuremberg, hè, wat we net hoorden, tot, laten we zeggen, 1950. Dat was eigenlijk met dezelfde mensen en ook met dezelfde uitgeverij. Dus je zou zelfs kunnen zeggen dat geld, nazi-geld, daar toch doorcijpelde.
Laten we dit wel in de juiste context plaatsen. Daarvoor moeten we weten hoe zag België er eigenlijk uit in de Tweede Wereldoorlog. En welke rol speelde de familie Van Tillo?
Nou ja, de belangrijkste Van Tillo in en rond de Tweede Wereldoorlog was Renaat Van Tillo. De man die naar Hitler ging. Dat was een belangrijke man. Die was een uitgever, begon als uitgever, maar werd lid van het collaboratieregime. En was leider van een soort arbeidsleger en gaf ook een blad uit, de arbeidsman.
Nonkel Renaat,
die ter dood werd veroordeeld in 1947. Vluchtte naar Argentinië en daar tot het einde van zijn leven bleef.
En we spreken daarover met Bruno de Wever. Bruno de Wever is historicus en heeft veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog en de rol van West-Vlaamse ondernemers en collaboratie.
Anders dan Nederland heb je natuurlijk in België een taalconflict, een communautair conflict. Heb je twee bevolkingsgroepen, Franstaligen en Nederlandstaligen. En aan de Nederlandstalige kant heb je een Vlaamse beweging, die ontstaat al in de 19e eeuw. En de Vantillo's, zowel Renaat Vantillo als zijn broer Edmond Vantillo, zijn zeer actief in die Vlaamse beweging. En voor wat Renaat betreft is hij bovendien actief in de uiterst rechtse kant van die Vlaamse beweging. Hij heeft veel sympathieën voor het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen, afgekort het Ferdinazo, onder leiding van Joris van Zeven, die overigens ook in Nederland actief was, want het was een Dietse organisatie. Dat is het milieu waarin Renaat Vantillo vertoeft. En het is die stroming ook binnen de Vlaamse beweging, zeg maar die uiterst rechtse stroming binnen de Vlaamse beweging, die collaboreert met de Duitse bezetter, om dus haar politieke idealen te verwezenlijken. En dat is een onafhankelijk Vlaanderen, minstens, of eventueel Duitsland, een aanhechting van Vlaanderen bij Nederland. Dat zijn zowat de plannen en het milieu waarin Vantillo vertoeft.
En nonkel Renaat, dat is een handige ondernemer.
Vantillo krijgt daar een opportuniteit, een kans, omdat in 1940 reeds de secretaris-generaal, dat zijn dus de hoogste ambtenaren in België, die eigenlijk België besturen in bezettingstijd, uiteraard onder controle van de bezetter, die alle macht heeft, maar die secretaris-generaal hebben een Belgisch bestuur, dat blijft bestaan. Die secretaris-generaal die richten een nieuwe organisatie op, die heet de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen. Een soort van organisatie met de bedoeling eigenlijk jongeren in te zetten voor grote openbare werken. En Renaat Vantillo, dat is een ingenieur. Een dynamische man. Iemand die voor Gevaert werkt. Een bekende Vlaamsgezinde onderneming.
Een drukkerij was dat, hè? Fotografie werkte die.
Ja, niet zomaar een drukkerij, hoor. Afga Gevaert was een van de belangrijkste papier- en fotomateriaal ontwerpen van Europa. Dat is een groot bedrijf. En daar is Vantillo ingenieur. Er zijn nogal wat van die dynamische West-Vlaamse, daar komt hij vandaan, maar ook elders in Vlaanderen, dynamische jonge lui. Jonge mannen die actief zijn in die rechtse Vlaamse beweging en die je dus ook gaat terugvinden in of aan de rand van de collaboratie. Vantillo is zo iemand, is dynamisch, wil vooruit, is een ondernemer en ziet zijn kans schoon. Hij wordt hoofd van die Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen, maar gaat er meteen eigenlijk zijn eigen instrument van maken. Hij trekt sympathisanten aan van de collaboratiebeweging om in die Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen leidinggevende functies uit te oefenen. Die Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen is ook helemaal op nieuwe orde leest geschoeid, zeg maar. Lijkt sterk op wat in Nazi-Duitsland gebeurt. Het is een geuniformeerde organisatie. Ze zingen strijdliederen enzovoort.
Goed, foute oom dus. Maar waarom is dat relevant, Mark?
Nou, omdat na de oorlog die contacten die voor de oorlog zijn opgebouwd nog steeds intact zijn. Sterker nog, de familie was een beetje persona non grata. Alle families, al die West-Vlaamse collaborerende families waren persona non grata. Dus zochten elkaar op. En wat je dus zag was dat de broer van Renaat Vantillo, Bill Vantillo, de opa van Christian Vantillo, eigenlijk in dat vacuüm meeging en probeerde toch zijn zaakjes te regelen. Hij nam een uitgeverij over waar allemaal collaboratiemensen werkten. Die eigenlijk ook niet wist, ergens anders kwamen ze niet aan de bak. En hij zette dat op.
Als de oorlog uitbreekt en de nazi's België bezetten, grijpt Renaat Vantillo zijn kans om zijn idealen te verwezenlijken. Hij wordt voorman van de VAVV, de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen. Die VAVV, En eigenlijk het clubblaadje van de VAVV, dat is eigenlijk het eerste moment, de start van het uitgeefimperium. Dat kun je wel zeggen, toch? Het eerste blaadje dat ze eigenlijk aankopen.
Het eerste blaadje dat ze aankopen, dat was wel onder auspiciën van de Duitsers en ook onder auspiciën van het ministerie.
Niet heel journalistiek misschien.
Nou, totaal onjournalistiek. Maar als je daar in het colofon kijkt, dan staat er toch echt een eigen uitgeef. Dat hij de uitgever is en dat hij de baas is over dat blad. En je ziet ook dat hij dat als een dictatoriale hoofdredacteur leidt. Hij staat er zelf vaak in. Maar dat ontkennen dat dat een uitgeefconcept is, dat is een beetje flauw.
We vroegen Bruno de Wever ook hoe we dit nu eigenlijk moeten zien. Hè? Hij vertelde ons dat er in België niet zo zwart-wit over collaboratie en verzet wordt gedacht als in Nederland.
Ik denk dat globaal genomen de verhoudingen tussen verzet, het gros van de bevolking die in de grijze zone tussen verzet en collaboratie zit, en dan spreken we over 95% van de burgers. En dan de zwarte collaboratie, dat eigenlijk niet zo verschillend is, hè, tussen Nederland en België. Ik denk dat we in België misschien een wat genuanceerder debat hebben met betrekking tot wit versus zwart. Hè. Dat zijn dan de typische kleuren waarmee in België verzet en collaboratie worden aangeduid. Dan in Nederland, waar er vrij snel een soort heroïsering is gekomen van het verzet. Waarbij alle Nederlanders zogenaamd goed waren. En een klein hoopje schruftige honden, die NSB'ers, die bijna zieke Nederlanders werden genoemd. Hè. In België, in Vlaanderen, heb je een hele andere evolutie gehad na de oorlog. Hè. Dus niet zozeer de feiten tijdens de oorlog verschillen, maar de percepties na de oorlog zijn sterk gaan verschillen. Omdat precies die collaboratie in Vlaanderen sterk vervlochten is met die Vlaamse beweging.
Met de taalstrijd.
Ja, met de taalstrijd, met de strijd voor de Vlamingen om een rechtmatige positie in de Belgische staat te verwerven. Daar is dat mee vervlochten.
Ja, ja.
En op die manier zijn Vlaams nationalistische collaborateurs. En ik denk dat Naat van Tillo is daar een heel mooi voorbeeld van. Trouwens, de hele clan van Tillo is daar een mooi voorbeeld van. Zij zich kunnen gaan voorstellen als een soort van Vlaamse voorvechters die misschien eventjes in het verkeerde kamp hebben gestaan, maar eigenlijk voor de goede zaak vochten. En op die manier, dat is een verhaal dat er eigenlijk vrij goed is ingegaan.
Nu zegt u iets. Dat is een verhaal dat er eigenlijk vrij goed is ingegaan.
Nou, ja, bij de publieke opinie in Vlaanderen. Hè. Niet in Franstalig België, want het is heel die taalkwestie, die communautaire kwestie. Het is meer dan taal. Hè. Het is eigenlijk het is een hele communautaire kwestie. Die maakt natuurlijk dat heel die debat gepolitiseerd geraakt. Hè. De twee kanten van de taal. Dus de Franstaligen gaan dan de Vlamingen niet alleen, dat klein groepje Vlaamse collaborateurs, maar de Vlaming of de Vlaamsgezinden in zijn algemeenheid gaan zij stigmatiseren. En gaan zij stigmatiseren als zijnde slechte Belgen die gecollaboreerd hebben enzovoort. Dus het wordt sterk gepolitiseerd en dat maakt natuurlijk dat in zo'n gepolariseerd klimaat, dat in Nederland helemaal niet heeft bestaan na de oorlog, dat verhaal van wij hebben wel meegevochten met de Duitsers, maar eigenlijk was het voor de goede zaak dat eigenlijk in brede lagen van de bevolking in Vlaanderen en zeker in het Vlaams gezien de katholieke volksdeel er vrij goed ingaat.
Dus eigenlijk is er een soort frame ontstaan rondom die ondernemers. Ja, ze waren fout in de oorlog, maar ze deden het met goede intenties om de Vlaamse zaak te bevechten.
Dat klopt, precies wat je zegt. Dat frame wordt steeds verspreid en de Wever heeft er dus onderzoek naar gedaan. Die vindt dat eigenlijk onzin. Dat frame nog steeds wordt verspreid. En hij is daar heel fel op.
Dat is een frame waar ik zelf en vele van mijn collega's historici al decennia lang eigenlijk tegen ageren. Om te zeggen, dit is een heel verkeerd beeld. Hè. Je hebt hier te maken met eigenlijk een soort staatsgreep binnen België die helemaal niet in het belang is van de Vlaamse bevolking, die net zoals de Nederlanders, net als de Denen, de Nooren en zeker natuurlijk de bevolking in Oost-Europa gewoon leeft onder het juk van de nazi's. En het is bovendien een collaboratie met het nationaal socialisme, die ook heel die ideologie van het nationaal socialisme heeft geabsorbeerd en dus mee verantwoordelijk is natuurlijk voor de wandaden van dat regime.
Wat vaststaat is dat de krijgsraad in Brussel Renaat op 21 januari 1947 ter dood veroordeelt. En tot het betalen van een schadevergoeding van 1 miljoen Belgische frank. 25.000 euro. Zijn familie adviseert hem het land te verlaten om aan vervolging te ontkomen. Net als honderden andere Belgische collaborateurs neemt de oorlogsmisdadiger de benen naar Argentinië.
Renaat Santillo, dat is heel duidelijk, is iemand die heel opportunistisch eigenlijk probeert te wedden op het sterkste paard. En dat is uiteindelijk in zijn ogen op dat moment de Groot-Duitse beweging die aangestuurd wordt door de SS van Heinrich Himmler. Hij wedt daar natuurlijk wel op het verkeerde paard als je het met de ogen van vandaag bekijkt. Want natuurlijk, niet alleen verliest Nazi-Duitsland de oorlog, maar bovendien is hij geëngageerd in een beweging die natuurlijk binnen dat nationaal socialisme ook verantwoordelijk is voor erge zaken en misdaden tegen de mensheid.
Terug naar de directe familielijn. Opa Bill, die in de oorlog, anders dan zijn broer, zich niet per se voor laat staan op zijn nazi-netwerk of carrière maakt bij de bezetter. Opa Bill, de opa van Christian van Tillo. Ook niet per se brandschoon, hè Mark?
Nee, de aartsvader van het imperium was echt een beetje een boefje, laat ik het zo maar zeggen. Zeker als je dat nu naar deze tijd verplaatst. Hij was in Congo al actief. Daar had hij een rubberplantage, een koffieplantage en een palmboomplantage. Dus ja, Congo. Hij had onder meer ook interessant in Joegoslavië, het voormalig Joegoslavië, daar had hij een kolenmijn. En daar werd hij door Tito, die daar in 48 de baas werd hij eruit gekegeld. Dus hij was ook internationaal al bezig met handeltjes en zaakjes. Het Belgische onderzoeksplatform Apache heeft dat helemaal gereconstrueerd. En die hebben daar wel een heel groot dik vraagteken achter. Of dat wel helemaal zuivere koffie was. Het meest interessante aan die onthulling was dat hij ook wapens leverde aan de nieuwe dictators in Argentinië, Perón, en aan Nasser in Egypte. Kijk, dat zijn natuurlijk met terugwerking de kracht. Zou ervan kunnen zeggen, dat was zo fout als wat. Maar dat was niet per se nazi-gerelateerd.
Nee, dat was toen gewoon handel. En
hij was een keurige bankman. Kwam heel slim via allerlei goede connecties in Antwerpen te werken bij een bank. En in de jaren 30 waren er allerlei faillissementen. En via allemaal slimme trucjes werd hij mede-eigenaar van die bank. En kon zo dat fortuin, wat hij dus al een beetje had opbouwen, nog vergroten. Hè. Na de oorlog zeker moesten mensen allemaal hypotheekjes afsluiten, et cetera, et cetera. Dus zo werd hij van, laten we zeggen, een beetje die boevenfiguur, een geziene gast, een geziene financiële man in Antwerpen.
Dan gaat Renaat naar Argentinië. En Bill neemt dan de boedel van de uitgeverij in 1949 over. Inclusief het deel van het personeel dat dan fout was in de oorlog. Ja, iedereen denkt dan, wat doe je? Je koopt een moffe uitgeverij. Maar hij had echt wel een idee bij, toch?
Nou, in die uitgeverij zaten allerlei, laten we zeggen, ranzige blaadjes. Er zat zelfs een blad met blote borsten. Het was een beetje een trash, zou je het kunnen zeggen. Maar hij poetst dat goed op. In die uitgeverij zit ook een tamelijk serieus blad. Dat heet De Post. Ze noemden dat daar zelf, vergeleken ze dat met de Paris Match. Nou, ik weet niet, voor de vrouwelijke luisteraars van een zekere leeftijd, dat was een geweldig chic blad. Zo wilden ze dat positioneren. Dus hij deed wel zijn best om die blaadjes die hij had, Kwik en Blik heette dat. Echt, dat was een titelblad en een roddelblad. Om dat om te vormen tot iets meer cachet. In die familie die kwam ook wat hoger in de hiërarchie terecht. Wat meer in het nette wereld. Nou ja, dat probeerde die Bill van Tillo te doen. Heel slim deed hij dat. Hij probeerde ook met die bladen al allerlei marketingstunts uit te halen waarom mensen dat wilden krijgen.
Na opa Bill is het de beurt aan Ludo, de vader van Christian, zoon van opa Bill. Wat voor man was die Ludo?
Typische tweede generatie. Dus je hebt dan opa Bill die keihard werkte, tot op hoge leeftijd ook nog steeds de baas was. Hij was de baas van een bank, maar hij struinde soms ook op die uitgeverij rond. Maar die Ludo, die hield er van een drankje. die hield ook wel van een beetje golfspelen. Die kwam dan met de blos op de wangen na de lange lunches even nog wat rondscharrelen. En dan zei de jongens, hoe gaat het hier? En dan ging hij weer lekker tafelen met zijn vrienden. Dus dat was echt je zou kunnen zeggen, zo'n typisch rijke luiskind dat niet al te veel meer deed.
Was ook niet echt een bestuurder, hè? Ging heel erg op de kleine details. Weet je, waarom is de krant niet bezorgd bij mijn moeder? En dat soort details zitten.
Nou, wat ik aantrof in de directie, verslagen die openbaar zijn, dat het toch een man die klein dacht. Dus het was een man die boos was dat de krant er niet bezorgd was bij zijn ouders, bij hun opa. Die kwaad was dat de krant niet in de supermarkt lag, waar zijn vrouw dan in knokken.
Een nietje meer of minder.
Beetje geneuzel, weet je. Dat is ook van, niks doen en dan een beetje zeuren over kleine dingen. Het was geen visionair.
Heel anders dan zijn zoon Christian die dat wel had.
Christian is een groot visionair, dat moeten we vaststellen. Dat was een man die extreem groot dacht. Ook naar Amerika ging om daar te leren hoe de zaak gedaan moest worden.
Maar dat is op dat moment nog helemaal niet aan de hand. Nee, de visionair in de dop, zoon Christian, is op dit moment meer bezig met dure, snelle auto's, meisjes, muziek. Niks dromen over een uitgeefimperium. Wat maakt dat hij ineens interesse krijgt in het familiebedrijf? Daarover hoor je meer in aflevering 4 van Hoge Bomen. Het leven van een rich kid. Hoge Bomen, DPG, is een BNR-podcast gemaakt met steun van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.